You're just too marvelous. Too marvelous for words like glory.
Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen. Bij het leren van een taal is spreekvaardigheid vaak een van de moeilijkste onderdelen. Mensen komen in de klas maar moeilijk los. Ik praat daarover met Peter Schoenaerts, die daarom theater maakt met anderstaligen en dramatische expressie gebruikt in zijn lessen. Peter studeerde Nederlandse en Engelse taal en letterkunde aan de KU Leuven en volgde een dramaopleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. Hij gaf jaren NT2 les, was projectleider Nederlands als vreemde taal bij de Taalunie, eindredacteur bij het weekblad Humo en auteur van diverse publicaties voor mensen die Nederlands leren. Al meer dan 20 jaar combineert hij zijn passies voor taal en theater, onder andere via workshops dramatische expressie die hij geeft en toneelvoorstellingen die hij maakt. Welkom Peter.
Dank je.
Jij maakt theater met mensen die Nederlands leren, onder andere.
Ja, ja, en dat doe ik al 22 jaar.
22 ja. Jaar. Hoe gaat dat? Hoe is het als je voor het eerst bij elkaar komt? Laten we bij het begin beginnen.
Ja, of mag ik eerst vertellen waarom ik dat doe?
Ja, zeker, dat mag.
Wel, ik gaf zelf les aan mensen die Nederlands leren. En ik merkte dat zij heel weinig culturele activiteiten deden. Ze gingen niet naar de film, ze gingen niet naar het theater, ze lazen nog geen Nederlandse boeken, want ze vonden dat taalgebruik altijd te moeilijk. Wat in Vlaanderen in film en in het theater soms ook wel het geval is, want er wordt heel veel dialect gesproken, of tussentaal gesproken, zoals wij dat noemen, hè? Zo niet echt standaard. En ik dacht, ik moet iets doen voor die mensen die zo graag Nederlands willen leren en willen inburgeren en die eigenlijk weinig culturele dingen doen. Dus ben ik zelf theater voor anderstaligen gaan maken. En in de loop van de jaren ben ik ook voorstellingen met mensen gaan maken die Nederlands leren. En dus daar vroeg je me naar, hè, van hoe gaat dat? Wel, het is heel fijn om dat te doen. En ik raad leraren ook altijd aan om bijvoorbeeld in de klas een beetje aan dramatische expressie te doen. Omdat het helpt om te durven spreken. Heel vaak heb je mensen die Nederlands leren, die eigenlijk naar een les komen, maar buiten de les heel weinig contact hebben met Nederlandstaligen. Je hebt nu wel natuurlijk...
Dus het is dus heel... ja. Belangrijk dat we dat doen. Het helpt je in het vrije zijn met spreken. Maar ik ben heel benieuwd hoe je dat aanpakt. Er komen erop, hoe dat verder uitwerkt.
Ja, ik zorg ervoor... Dus ja, je hebt eigenlijk de twee dingen die ik doe. Hè. Ik maak theater voor anderstaligen, maar ik maak ook theater met anderstaligen. Maar in beide soorten projecten zijn er een aantal dingen gemeenschappelijk. Namelijk, ik zorg er altijd voor dat het taalgebruik eenvoudig is. Dat betekent, je gebruikt heel frequente woorden, je gebruikt transparante woorden, als dat kan. Hè. Dat zijn woorden die in bijvoorbeeld het Frans of het Engels bijna hetzelfde zijn als in het Nederlands. Hè. Een woordje als structuur, mm-hmm. bijvoorbeeld, is zoiets, of financiën. Ik zorg er ook voor dat we niet te snel spreken, zodat mensen heel duidelijk de woorden kunnen onderscheiden die er gezegd worden. En ik zorg ervoor dat mensen van alle niveaus zich toch uitgedaagd voelen. Want als je iets heel, heel, heel eenvoudig maakt, ja, dan gaan mensen die al een redelijk niveau van Nederlands beheersen, dan gaan die dat te simpel vinden. Dus ik zorg er wel voor dat er af en toe wat moeilijkere zinnen in zitten. Maar dan worden die dingen die daar gezegd worden weer een keer herhaald. In een makkelijkere context of met een makkelijker woord. Of, weet je, dus...
Zodat er voor ieder wat wel is.
Ja, klopt. Want
wie is jouw publiek dan? Wie zijn die mensen die...
Wel, ons publiek, dat zijn heel vaak mensen die met scholen komen kijken. Het zijn tieners. In Vlaanderen zijn dat ook kan leerlingen, in Nederland ISK, die komen kijken. En mensen die...
Ja, dan moet je even toelichten misschien.
Hoe bedoel je? Oh ja, voor OSK mensen die dat ook kan of ISK.
ISK en OKAN. Ja.
In Vlaanderen zijn dat OKAN-leerlingen. En OKAN staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers. En dat heet in Nederland ISK, de internationale schakelklas. Ja. En dat zijn anderstalige tieners die nog maar pas in Nederland of in Vlaanderen zijn en die dus Nederlands leren op school voor ze eigenlijk naar de gewone school gaan. En daarnaast komen er heel veel volwassenen die bijvoorbeeld in het avondonderwijs Nederlands volgen of die cursist zijn, alfa-cursisten, mensen die aan universitaire talencentra studeren. Het is een hele brede mix van mensen, want je hebt soms natuurlijk ook expats die al heel veel talen spreken, hoger opgeleid zijn, en je hebt soms mensen die alleen maar Arabisch spreken, ik zeg maar wat, en die... Die wil ik ook bereiken. Ik wil die vooral bereiken, want ik wil heel graag, ja. En dat vind ik het fijne aan theater maken en aan taal, die sociale dimensie. Ik wil mensen via de cultuur ook de taal laten oefenen, maar ik wil ze ook helpen in hun taal leren natuurlijk.
Ja.
En weet je, op die manier haal ik ze naar een theater waar ze vaak nog nooit zijn geweest. Omdat ze bang zijn vanwege het taalgebruik, maar ook omdat ze dat misschien vanuit hun culturele achtergrond niet kennen of dat nooit geleerd hebben. Dus daarmee brengen ze in contact met een schouwburg, een cultuurcentrum. En wie weet, en dat gebeurt, want dat weet ik natuurlijk, komen ze daar wel terug, want het is in hun stad, in hun dorp en... ze vonden het een leuke voorstelling bijvoorbeeld. En dan gaan ze eens kijken naar de programmatie. En dan zien ze bijvoorbeeld dat er iets muzikaals is dat ze willen bijwonen. En zo krijg je hen ook een beetje in die cultuursector. En dat vind ik ook wel belangrijk.
Zeker. Want ze komen naar het theater. Mm-hmm. Ze hebben daar misschien geen ervaring mee. Hoe ziet het eruit? Hoe zien ze binnenkomen?
Ja, dat is wel een beetje anders dan bij een Nederlands of een Vlaams publiek. Mensen zijn heel opgewonden. Of het nu tieners zijn of volwassenen, ze komen al in een groep. Dus ze zijn al meer uitgelaten dan wanneer ze alleen zouden komen. Voor velen is het een eerste keer, een kennismaking met het theater. Ze kennen dus ook niet echt onze theaterconventies. Nu, ik speel daar heel graag mee in mijn voorstellingen. Dus er zal al wel eens een personage goeie avond zeggen. En dan buldert die hele zaal terug. Goeie avond! En dat maak je bij gewone theatervoorstellingen niet mee. En ik moet zeggen dat er soms ook heel andere reacties zijn dan we verwachten. Mensen lachen soms met iets waarvan we van tevoren niet hadden verwacht dat ze dat grappig zouden vinden. Of dat was niet bedoeld om te lachen. Of ze kunnen heel uitbundig meeleven. Echt joelen en dansen in de zaal en opveren. Het is echt heel fijn. Ze hebben heel veel plezier. Maar ik zei al dat ze die conventies van ons... We zijn een beetje braaf in het theater. We hebben een keer meegemaakt dat we zagen dat mensen op de eerste rij allerlei doosjes boven haalden met lekkere dingen. Want ja, die dachten, we hebben een uitje, dus we gaan ook lekker eten.
Dus we gaan lekker zitten eten.
En dus die zaten voor onze neus lekker te eten. Dat is eigenlijk fantastisch om te zien dat ze zich zo amuseren, maar dat ze niet... helemaal weten hoe dat dan precies hoort. Dat is echt heel fijn. Ik maak trouwens bij die voorstellingen voor anderstaligen ook altijd wel lesmateriaal, zodat leraren of hoe noem je dat, taalmaatjes of zo, begeleiders van praatgroepen, zodat die de mensen wel een beetje kunnen voorbereiden. En dan vertellen we hen wel van, hoe verloopt dat bezoek aan het theater? Hè? Wat mag je verwachten? Wat denk je dat er zal gebeuren? Maar ook over de thematiek praten we een beetje, of laat ik ze een beetje praten, dat bereiden we wel voor. Het is wel belangrijk om dat te melden.
Wat is die thematiek? Waar leg je op als je die voorstelling maakt?
Wel, ik heb het altijd belangrijk gevonden in die 22 jaar, als die mensen naar het theater komen, en daar zitten bijvoorbeeld vluchtelingen bij, er zitten mensen bij die uit oorlogsgebied komen, er zitten in België ook gewoon Franstalige Belgen uiteraard in de zaal. Maar dat is een heel gemixt publiek. Wat ik nooit heb gewild, is hen dan, op zo'n misschien eerste avondje uit, confronteren met hele zware thema's. Dus ik heb daar nooit iets gedaan dat te maken heeft met, ik zeg maar wat, oorlog of zo. Omdat ik vind, ze zijn nu in een theater. Ze komen eigenlijk ook omdat ze Nederlands aan het leren zijn en willen oefenen. Laten we ze amuseren, laten we ze plezier maken. Ontroeren mag ook natuurlijk. Maar ik wil dat ze buiten gaan, dat ze theater verlaten en dat ze een blij gevoel hebben. Dat ze het gevoel hebben, ik vond het leuk, ik vond het mooi, het was professioneel. En ik heb Nederlands begrepen. Ik heb alles of bijna alles begrepen.
Ik kan dit.
Ja, want zo'n succeservaring is natuurlijk heel, heel belangrijk voor mensen die Nederlands aan het leren zijn. En, ja, zeker. Weet je...
Maar Peter, hoe ziet zo'n voorstelling eruit?
Wel, misschien moet je...
Want als dat in eenvoudig Nederlands is, met, laten we zeggen, wat lichte thematiek, schets me eens een beeld van zo'n voorstelling.
Ik ga jou een beeld scheppen van een voorstelling die ik dit najaar ga maken. En ik heb dat soort voorstelling alles eerder gemaakt. Dus dat staat heel erg voor hoe ik met anderstaligen werk. Ik ga binnenkort een auditie houden en we zoeken allemaal mensen die Nederlands leren. Van zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten, achtergronden. En het wordt een muzikale theaterproductie waarin die mensen als vierstemmig koor bekende Nederlandstalige liedjes gaan zingen. Maar tegelijkertijd gaan ze tussen de liedjes door ook over hun eigen leven vertellen. Kijk, en zo krijg je natuurlijk een inkijkje in het leven van mensen die overal vandaan komen. En ik help hen natuurlijk, we gaan improviseren, we gaan spelletjes doen tijdens de repetities. Ik help de mensen om leuke dialoogjes te maken, om tekstjes te maken. Dat komt uit hen zelf, maar ik houd het eenvoudig, zodat zij het makkelijk kunnen vertellen, maar ook zodat de mensen in de zaal zoveel mogelijk begrijpen. En die voorstelling zal Dagvreemde Man gaan heten. En dat is een liedje, een bekend liedje van een Vlaamse zangeres, Anne Christie, die in de jaren 80 overleden is. Maar die vorige voorstelling die ik maakte, die vergelijkbaar is, die heette Gelukkig Zijn, ook naar een liedje van Anne Christie, dat is toeval. Maar daarin vertelden de mensen... We hadden bijvoorbeeld een Syrische vluchteling en die vertelde over hoe moeilijk het was om hier te wonen, om Nederlands te leren, om al zijn vrienden te missen. En ook heel veel van zijn vrienden waren omgekomen in Syrië. En dat was natuurlijk een heel pakkend moment. En daarna zetten het koor, ze staan met 12 op het podium, zetten het liedje in Ik mis je zo. En dat is oorspronkelijk van Wiltura. En ja, ik moet je niet vertellen dat er... In de zaal heel veel traantjes werden gelaten. Dus dat was een heel ontroerend, pakkend moment.
Dat is prachtig.
En weet je, in de zaal zitten niet alleen anderstaligen, want we nodigen natuurlijk iedereen uit. Dus er komen ook Nederlandstalige mensen, die houden van Nederlandstalige muziek. En die horen die verhalen, die zien die anderstaligen. En weet je, dan krijg je ook eens een ander beeld van een vluchteling. Want sommige mensen komen daar nooit mee in contact. En dat vind ik zo fijn. Dat is die sociale dimensie, die maatschappelijke relevantie die je aan dat theater kan geven. Dat je mensen samenbrengt.
Wat zeggen die niet-anderstaligen daarover?
Wel, die zijn vaak heel erg ontroerd. Omdat ze bijvoorbeeld, laten we zeggen, liedjes die zij al jaren kennen. Want we nemen echt heel bekende Vlaamse en Nederlandse klassiekers. Die horen die liedjes... op een heel andere manier. Gezongen door mensen met een accentje. Weet je, er kan bijvoorbeeld iemand met een Afrikaanse achtergrond kan daar een solo inzetten in een lied waar je dat niet verwacht. En voor hen is dat heel bijzonder. En achteraf, ik zorg er altijd voor dat mensen na de voorstelling nog een beetje, dus onze acteurs, nog een beetje rond blijven hangen in de foyer. En dan wordt er heel veel gepraat. En dan komen Nederlandstaligen ook praten met de acteurs en vragen stellen. En dat leidt altijd tot hele mooie situaties. Ik bedacht ooit, want ik zag echt een ouder vrouwtje, zal ik maar zeggen. Echt een ouder dame, laten we zeggen 80 of zo. En die stond te praten met een Rwandese vluchteling die in de voorstelling speelde. En ze stonden te lachen. En ik dacht... Dit is toch fantastisch om te zien? Want wie weet, als dat vrouwtje aan de bushalte staat en die jongen die staat naast haar, dan durft ze misschien hem niet eens aan te kijken. En hier staan ze samen te praten en te lachen en dat vind ik zo mooi. En weet je, met die...
Ja, en dan straks bij de bushalte.
Ja, durft ze wel.
Ze zien het misschien ook aan, dat verandert.
Ja, natuurlijk. Maar dus die voorstelling, Gelukkig Zijn, heb ik 7 jaar geleden gemaakt. En die Dagvreemde Man, die ga ik nu maken. En die gaat in 2024 toeren. In België in ieder geval. Maar ja, het zou fijn zijn dat ik ook, weet ik veel, ergens in Nederland kan spelen met die mensen. Maar dat is echt... weet je, vorige keer was er ook een dame die moest eigenlijk van haar werk. Ze werkte bij een grote supermarktketen, maar zo'n beetje in de administratie, zal ik maar zeggen. Zij moest beter Nederlands leren. En dan kon ze promotie maken op haar werk. En zij heeft echt haar best gedaan, want onze repetities die verlopen natuurlijk ook in het Nederlands. Af en toe zeg ik iets in het Frans of in het Engels, als ik heel zeker wil zijn dat iedereen ja, doet wat we moeten doen. En dat ze het huiswerk goed begrepen hebben, bijvoorbeeld. Maar we doen bijna alles in het Nederlands. En na 6 maanden repeteren en 1 jaar toeren, was het Nederlands van heel veel mensen natuurlijk heel veel verbeterd.
Enorm verbeterd.
En die dame, ja, die heeft promotie gemaakt op haar werk. En ze liet me weten, ik heb nu ook een bedrijfsauto gekregen. Dus ik had zoiets van, wauw, dat hebben we gewoon samen bereikt. Dus
voor elkaar gekregen. Want toch, hoe gaat dat zo'n proces met vreemdtalige acteurs? Ik kan me voorstellen dat dat heel spannend is voor die mensen het in het begin. Hoe gaat het als je voor het eerst bij elkaar komt?
Ja, het is heel spannend. Want je moet weten, sommige van hen durven niet echt veel Nederlands te spreken. Hun niveau is ook niet altijd hetzelfde. Ik moet zeggen, we repeteren met 20 mensen. Er staan er altijd 12 op het podium, maar ze rouleren. Dus we repeteren alles met 20 en we spelen met 12.
Is best veel.
Ja, best veel. Dus die groep van 20, die kennen elkaar niet. En dan is het, vind ik, mijn taak als regisseur om ervoor te zorgen dat ze eigenlijk op elkaar gaan vertrouwen. Dat ze vrienden worden, bij wijze van spreken. En dat ze ook een verantwoordelijkheid dragen. Want er zijn nu eenmaal culturele verschillen. Er zijn mensen, soms geweest in het verleden, die 1/2 uur te laat op de repetitie aankwamen. Maar dan kan ik niet beginnen. Dus ze moeten leren op tijd komen. Dus je geeft ze eigenlijk veel meer mee dan alleen Nederlands of theater maken. Ze leren ook hoe ze in bepaalde contexten moeten functioneren. Dus dat is niet gemakkelijk. In het begin doe ik vooral kennismakingsspelletjes, niet al te moeilijke dingen. En ik zorg ervoor dat zij elkaar heel goed leren kennen. En dat doe ik onder andere bijvoorbeeld door een spelletje waarbij ze een voorwerp meenemen, iets dat belangrijk is voor hen, en daarover vertellen. En dat leidt heel vaak tot mooie, intieme momenten of ontroerende momenten. Als iemand iets meebrengt van een overleden familielid bijvoorbeeld. Ze luisteren naar elkaar, ze mogen vragen stellen. Dat eindigt heel vaak in groepsknuffels en mensen een hart onder de riem steken of een schouderklopje geven of heel hard lachen met z'n allen. En daar zie je zo'n groep eigenlijk groeien. En een maand later kent iedereen elkaar heel goed. En dan durf ik natuurlijk al moeilijkere dingen gaan doen. Tegelijkertijd, met die drama-repetities, zal ik ze maar even noemen, zijn er uiteraard ook de zangrepetities. En die geeft iemand anders, Andy Dont, onze koorleider. Nu, die werkt echt alleen op de stemmen en op het zingen. Maar omdat dat een beetje door elkaar loopt, zie je die groep eigenlijk groeien op alle vlakken.
Dus je neemt heel veel
ik
tijd.
Ik neem in het begin heel veel tijd.
Om vertrouwen te winnen en om elkaar te leren kennen voordat je eigenlijk pas aan het theaterstuk komt.
En zij moeten natuurlijk elkaar ook vertrouwen. Want als ze op het podium staan en iemand maakt een foutje, dat kan, dan moeten de anderen dat kunnen opvangen. Zonder dat het opvalt voor het publiek. Of als ze met z'n 12 in een theater moeten aankomen, laten we zeggen 2 uur voor de voorstelling, dan reken je erop dat er niemand 10 minuten voor de voorstelling pas aankomt. Want ze moeten ook opwarmen, repeteren, wat dan ook. Dus zij dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. En ze wijzen elkaar terecht indien nodig. Dus ik leer ze in zekere zin ook zich professioneel te gedragen. En dat is heel fijn, want je moet weten, die Syrische vluchteling over wie ik sprak eerder, die werkt ondertussen al een aantal jaren in de grootste theaters in Vlaanderen als technicus. Weliswaar, hij heeft na onze productie een opleiding gevolgd tot theatertechnicus. En hij toert Europa rond met grote theaterproducties. Ik ben heel trots op hem. Het is echt fantastisch dat ze die wereld leerde kennen dankzij ons project. En dus nu hoop ik opnieuw met 20 mensen die weinig ervaring hebben, maar toch kunnen zingen en willen acteren, zoiets te doen. En Weet je, je zegt, ik neem mijn tijd in het begin, dat doe ik inderdaad. Maar hoe dichter we komen bij die première datum, hoe strenger we worden en hoe harder er wordt gewerkt natuurlijk. Maar daar genieten ze van.
En hoe gaat dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe pak je dat aan?
Laten we zeggen, we herhalen heel veel. Want ik wil dat als ze een liedje gaan zingen, dan mogen ze niet af en toe een zinnetje neurien omdat ze de tekst niet meer weten, bijvoorbeeld. Hè? Ze moeten die teksten...
In het begin hoort dat nog bij het vertrouwen.
Wat we ook doen, ik wil natuurlijk dat ze de teksten van de liedjes begrijpen. Goed begrijpen. Dus in het begin zitten we ook met z'n allen in een kring en dan lezen we zin voor zin de liedjesteksten en... Ja, vraag ik, wat betekent dit? Kun je het vertalen? We vertalen naar het Frans, we vertalen naar het Engels. Mensen helpen elkaar als ze een gemeenschappelijke taal spreken. En dan maken ze notities. En dan wil ik dat ze heel goed weten. Wat zeg ik? Wat zing ik? Dus na een tijd kennen ze dat. Maar je moet dat blijven herhalen. Je moet blijven erop wijzen dat zij gaan optreden voor een betalend publiek. Dat betekent dat die kwaliteit moeten krijgen. Dus je kan je er niet van afmaken met, dat dansje ken ik ongeveer. Nee, we doen ook wat kleine choreografietjes.
Je hebt een verantwoordelijkheid.
Ze hebben een verantwoordelijkheid. En trouwens, wat ik heel fijn vind, nu ik over de dansjes spreek. Vorige keer hadden we een man die bijna 70 was, die meedeed. En dat was een Waal. Die kwam uit de buurt van Eupen in Wallonië. En iedereen was dol op hem en hij deed het ook fantastisch. Alleen de dansjes waren niet altijd 100%. Maar dat maakte het natuurlijk dan ook wel weer heel schattig, zou ik bijna zeggen. Heel echt. Want ik wil natuurlijk ook niet dat die mensen een perfecte voorstelling geven waarbij je niet hoort dat ze anderstalig zijn en waarbij dansjes en zingen helemaal 100% klopt. Want zo zijn er voldoende voorstellingen. Ik wil net dat je ziet dat de mensen heel erg hun best doen, dat ze nog maar recent Nederlands leren, of in België wonen in ons geval, en dat je kan zien, wauw, wat kunnen die al? Wat doen die? En hoe goed is dat? Dat wil ik bereiken. Niet dat ze perfect zijn, uiteraard niet. Maar dat maakt het ook zo mooi.
Want dat is sterker voor de herkenbaarheid. Of voor
zeer
de
zeker, ja. Eigenlijk worden die mensen op het podium rolmodellen voor de anderstaligen in de zaal. En dat vind ik ook heel fijn, dat ze beseffen dat ze heel veel kunnen en dat het Nederlands niet moeilijk hoeft te zijn. Ze zijn daar vaak heel bang voor, hoor, als ze Nederlands leren. Ja. Om dat in het gewone leven echt te gebruiken.
Ja. Want jij doet dit ook, laten we zeggen, op kleinere schaal in je lessen. Je gebruikt dramatische expressie.
Ja, op dit moment geef ik geen les, maar ik heb heel lang les gegeven. En ik heb eigenlijk door mijn eigen interesse voor dramatische expressie en theater, heb ik gaandeweg ontdekt hoeveel beter mensen gaan praten als je ze met dramatische expressie aan de slag laat gaan. En,
Ik ken het heel erg goed. Ik heb Italiaans gegeven. Mm-hmm. En om volwassenen aan het praten te krijgen is zo moeilijk.
Ja, het is heel moeilijk.
Is zo moeilijk. Er zijn, ik heb leerlingen gehad die echt weigerden. Die zeiden, ik doe dit niet.
Ja, dat klopt.
Nou ja, ze komen vrijwillig. En ik heb wel gemerkt dat een beetje een spelelement in de les brengen, dat helpt. Maar hoe pak jij dat aan?
Ja, dat wat je zegt van een spelelement, dat is inderdaad belangrijk. Ik heb altijd gevonden dat mensen in de les zich moesten amuseren. Dat wil niet zeggen dat ze geen moeilijke dingen moeten doen of dat het niet eens een keertje zwaar mag zijn als je een bepaald grammaticaal item behandelt of zo. Maar ik wil dat ze zich amuseren zodat ze gemotiveerd blijven en dat ze graag terugkomen. En ik vind dat die dramatische expressie daarbij helpt. Nu, wat je ook zegt, sommigen willen dat
kan je,
niet.
Kan je een voorbeeld geven van wat je dan doet?
Een van de hele makkelijke dingen bijvoorbeeld is dat ik mensen gewoon wat laat uitbeelden en daar iets bij zeggen. He, er is zo'n kringspelletje waarbij ze elkaar opdrachtjes geven. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik ben aan het fietsen of jij bent aan het fietsen. En dan moet die persoon, de andere persoon, moet dan doen of hij aan het fietsen is. Dat is nu even een makkelijk voorbeeld. Maar dat is heel leuk en daarmee oefenen we eigenlijk die constructie aan het plus infinitief. Ja, ik ben aan het koken, ik ben aan het lopen en zo verder. Nu, dat is heel leuk. Hè? Je krijgt natuurlijk ook van die mensen die zeggen, je bent aan het twerken of je bent aan het paardrijden. En mensen beelden uit en mensen hebben plezier. Ze lachen met elkaar.
Ja.
Ze zien bijvoorbeeld soms iemand die heel verlegen is, de gekste dingen doen. En dat leidt ook weer tot eigenlijk een hele goede groepsfeer. In de klas.
Ja.
En dat is nu iets makkelijks. Maar we doen bijvoorbeeld ook rollenspelen. En dan laat ik zeg maar wat. Iemand gaat bijvoorbeeld naar de winkel en moet een paar dingen gaan kopen. Ik laat ze dat uiteraard een beetje voorbereiden, maar ze mogen niks echt opschrijven. En wat ik ook altijd doe, en wat ik heel belangrijk vind, ik laat ze ook emoties gebruiken. Dus ik zeg bijvoorbeeld, de winkelier is heel nors vandaag, hè? Helemaal niet vriendelijk. En de klant is verliefd op de winkelier. En spelen jullie het rollenspelletje maar probeer die emoties ook over te brengen. En dat zorgt voor ongelooflijk veel plezier. En weet je, ik raad dat ook altijd mensen aan die iets willen doen met dramatische expressie in de klas. Ga alsjeblieft niet dialoogjes uit een boek voorlezen of laten voorlezen, want dat is zo saai. En de cursisten die hebben vaak niet altijd een hele goede uitspraak. Dan zitten daar twee mensen voor te lezen. De rest zit te luisteren, maar verstaat het niet goed.
We kennen het allemaal.
Ja,
we kennen het. Ik ben heel benieuwd hoe mensen hierop reageren.
Ze vinden het geweldig. Ja, want stel dat je zo'n dialoogje in je boek hebt, en het is natuurlijk goed om te laten oefenen, dan zou ik zeggen, werk in tweetallen, zodat iedereen aan het praten is, en geef iedereen een emotie. De ene is bang, en de andere is boos. En speel dat dialoogje maar. Waar het ook over gaat, doet er niet toe. Maar doordat ze met die emotie aan de slag gaan, komt dat echt tot leven. En hebben ze ook echt plezier.
Waar blijkt dat uit?
Dat blijkt uit dat mensen niet willen stoppen. Dat ze dat graag nog een keer willen doen. Dat ze echt plezier aan het maken zijn. En dat is uiteindelijk wat
helpt,
je wil.
Hoe helpt dat hun spreekvaardigheid?
Wel, doordat ze dan de angst overwinnen van niet te willen praten, niet te durven praten, omdat het saai is, omdat ze niet durven. Als ze plezier aan het maken zijn met elkaar, dan vergeet ze dat ze eigenlijk niet durven. Dan vergeet ze dat het vroeger misschien saai was, want ze zijn het op een heel plezierige manier aan het doen. En ik wil misschien nog een ander voorbeeld geven, waarin ik heb gezien hoe dramatische expressie een enorme vooruitgang in het spreken opleverde. Dat was aan de Universitas Indonesia. En ik denk dat het met tweede en derdejaars was. Hè? Dus je hebt 4 jaar in een opleiding Nederlands. En dus daar gaf ik gewoon les. Maar de docenten ter plaatse hadden voor mij ook een groepje samengesteld van, ik denk, een 15-tal studenten uit verschillende klassen, maar die graag met theater bezig waren of die creatief waren en die graag wilden meedoen. En aan die studenten mocht ik naast de reguliere lessen, mocht ik 4 uur per week dramales geven. Met dramatische expressie gaan werken. En dat hebben we dus 10 weken gedaan. 40 uur. En uiteraard, ik liet ze poëzie voordragen, ik liet ze improviseren, ik liet ze dieren uitbeelden. Dingen die ze vaak nog nooit hadden gedaan. En het was fantastisch. En ze hadden heel veel plezier, maar ook, je zag, het was ongelooflijk, het verschil tussen die studenten die naast de gewone les ook nog eens drama hadden gedaan. Wat een verschil. Die spraken veel vlotter, die durfden praten. Omdat je natuurlijk, als je theater maakt, als je met drama werkt, dan moet je ook een aantal, laten we maar zeggen, angsten of remmingen loslaten. Je moet durven. Je moet
dat
durven bang worden, je moet durven roepen, je moet dingen die mensen in het gewone leven niet altijd doen. En doordat ze dat leren, doordat ze plots durven, durven ze ook Nederlands spreken. En het is belangrijk.
Ook al zitten er misschien wat fouten in.
Ja, dat ging ik zeggen. Het is belangrijk dat ze communiceren. Niet dat het zonder fouten is, want als je begrijpt wat ze bedoelen, dan is er communicatie.
Ben je al een eind op weg.
Ja, en dat moeten zij beseffen. Want je hebt natuurlijk mensen die in hele, laten we zeggen, conservatieve onderwijs, traditionele onderwijssystemen zitten, waar je grammatica studeert en vooral naar de leraar luistert. Die durven niet veel te zeggen in een klas.
Maar nee.
Ja, je kan 10 jaar Nederlands leren. Als je nooit praat, zul je het ook nooit kunnen. Dus dat moet je eigenlijk bereiken, dat ze met plezier gaan praten. En ik denk dat dat via dramatische expressie echt een ideale manier is.
Ik hoor het.
Ja.
Jij doet ook dingen met andere doelgroepen. Op deze manier.
Ja, in zekere zin. Dus ik doe dit met mijn theatergroep. Hè. Die heette vroeger Fast Forward. Die heet al een aantal jaren Theater van A tot Z. Eigenlijk wil ik met theater mensen bereiken die weinig met cultuur van doen hebben, die weinig culturele ervaring hebben. Dus daar reken ik als grote doelgroep anderstaligen bij. Maar we hebben ook al een voorstelling gemaakt voor blinden, met een blinde acteur. We maken ook voorstellingen voor kleuters. En dat zijn tegenwoordig heel vaak ook kindjes met een andere achtergrond, die niet altijd Nederlands leren thuis. Dus daar houden we ook heel erg rekening mee. Ja, weet je, en ik probeer altijd wat aan te voelen van welke dingen zijn nuttig voor onze doelgroepen. Dus we hebben bijvoorbeeld twee jaar geleden een voorstelling gemaakt over burn-out bij tieners. Omdat door de coronacrisis natuurlijk heel veel tieners zich niet goed in hun vel voelden. Dus ik probeer op zoek te gaan naar wat zou relevant kunnen zijn, leuk kunnen zijn om in een goede theatervoorstelling te verwerken, waar mensen iets aan hebben. Dus ja, in die zin, daarom zeggen wij ook, wij maken theater voor bijzondere doelgroepen, maar eigenlijk maak ik theater voor iedereen. Maar ik wil die mensen vooral bereiken die anders niet bereikt worden door theater, bijvoorbeeld. Die niet aan bod komen, of die zich niet aangesproken zouden voelen.
Peter, hartelijk dank voor deze podcast.
Dit was een heel fijn gesprek, dank je wel.
Vond ik ook. Vond je deze podcast leuk? Vertel het je collega's en vrienden en abonneer je in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over wat Peter doet? Theater van A tot Z is te vinden via www.theateraz.be. Peter maakt ook een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Docent NT2, te vinden op alle podcastplatforms en via www.docentnt2.eu.